Verleden week, toen ik boodschappen aan het doen was in de Carrefour, kwam ik iemand tegen van bijna 40 jaar geleden. Een broeder. En ja, zoals altijd, dus ik, ah, hallo, hoe gaat het? En, goed. En dan uiteindelijk komt dan toch de vraag, en waar ga je nu naar de gemeente? En hij zegt eigenlijk, nergens meer, zegt, ik ben eigenlijk een internetgemeente aan het volgen, zegt. Internetgemeente, goed. Dat is een broeder, dus die heeft bij ons in de vergadering geweest. Ik denk dat hij zelfs hier geweest is, die is naar Geersberg geweest, die is naar Dilbeek geweest. En zo, alle gemeenten zo een beetje gedaan. En we waren aan het praten en eigenlijk zijn klacht was, ja, maar kijk, weet je, Johan, in die gemeenten, ik krijg te weinig voedsel. Ik vind mijn ding niet, het is niet goed. En ik had zoiets in mijn eigen, amai, daar gaan we weer. Nienhove afgebroken, Halle afgebroken, Geersbergen afgebroken, Dilbeek afgebroken. Al die gemeenten zijn niet goed, want ze geven niet genoeg voedsel. Dus dan komt zo mijn arm op mijn rug zo een beetje recht. Zo, gemeenten afbreken, dat doe je niet. Ik vind dat toch niet. Dus de bruid van Christus en de bruid van Christus, die breek je niet af. Je bent een vriend van de bruid, of je bent het niet. En een bruid breek je niet af. En de gemeente is de bruid van Jezus Christus. Die breek je dus niet af. Als je verliefd bent op een vrouw, dan ga je die vrouw niet afbreken. Dan ga je haar geloven, dan ga je haar prijzen. En eigenlijk, hij op 5 minuten tijd had hij gewoon alles afgebroken. En ik stel dan hem de vraag, zeg, hoe lang ben je nu al christen? Oh, 40 jaar. Zeg, dus na 40 jaar, zeg, moet je nog altijd bemoedigd worden? Zeg, moet je nog onderwezen worden? Moet je nog vertroost worden? Ik zeg, na 40 jaar zou je eigenlijk moeten vertroosten, zou je moeten onderwijs geven, zou je moeten vertroosten, zou jij moeten geven aan de gemeente en niet altijd ontvangen. En dan bekeek ik me zo. Dus ik had waarschijnlijk iets verkeerd gezegd. Maar laat ons eerlijk zijn, ik ga dan naar huis. Ik moet eerlijk zijn, ik was toch een klein beetje trots op mijn overwinning. Maar dus van aan de Carrefour tot bij mij thuis, misschien 5 minuutjes stappen. Tegen dat ik thuis was, was dat overwinningsgevoel wel al zo'n beetje weg. Want ik moest aan mezelf de vraag stellen, wat scheelt er aan ons als christenen in onze Belgische samenleving dat we zo weinig verschil maken in onze samenleving? Laat ons eerlijk zijn. We komen hier samen om de God, schepper van hemel en aarde, te loven en te prijzen. Die machtige God die het heelal heeft geformeerd. En hoeveel zitten we hier in Halle? Weinig. Is onze impact in onze maatschappij dan zo klein? En hoe komt dat eigenlijk? Ik heb mij die vraag gesteld. En daar gaat eigenlijk de preek van vanavond over. Allee, van deze morgen. En ik ben gekomen op de eerste brief van Petrus. Omdat dat eigenlijk toch heel frappant is voor ons. De eerste brief van Petrus. En ik wil samen met u zo op een drafje door hoofdstuk 1 heen lopen. De eerste brief van Petrus, en ik begin te lezen vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Britannië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden, tot een levende hoop, tot een onvergankelijk, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is voor te beginnen. De apostel die begint hier te spreken tot de verstrooiden. Dus als je de regio die hij aanduidt, is eigenlijk Turkije. Al die plaatsen die vind je in Turkije. En Petrus heeft die brief ongeveer geschreven, waarschijnlijk tussen de jaren 60, 65 na Christus. In die moment, dus dat was onder het bewind van keizer Nero. En Nero, dat was geen normale gast. Dus die was eigenlijk een vijand van God, vijand van Christen. En nadien dan in de jaren 75 na Christus, dat weet u dan wel, dan is alles wat dat te maken had met de Joodse natie vernietigd en zijn de Joden verstrooid geweest. Dus in die tijd leven de christenen waaraan dat Petrus de brief schrijft. Geen gemakkelijke tijd. In de vooravond van een geweldig zware verdrukking, die was toen misschien al bezig, maar aan de verstrooiden. En laat ons eerlijk zijn, als wij naar onszelf kijken, wij zijn ook eigenlijk een beetje verstrooid overal. Je vindt zo een beetje christenen overal, maar zo van die kerken in België van 800, 900, 1000, 1800 mensen, die vind je in België niet. Waarschijnlijk zitten wij in een moeilijk land. Verstrooid zijn wij eigenlijk, enkelingen. Als ik naar mijn dochter kijk, die gaat naar een school van 900 leerlingen, de enigste christen. Verstrooid. En aan die mensen schrijft de apostel Petrus dus een brief. Ik weet wel, het is meestal gericht aan de Joden. Maar het staat in de Bijbel, en als het in de Bijbel staat, dan wil God tot ons spreken. Zo belangrijk is die Bijbel voor ons. Een heel belangrijk boek, God spreekt tot ons door zijn woord. En dat moeten we vasthouden. En de apostel begint met te zeggen aan die verstrooiden een zekere behoudenis, een vaste erfenis, een onverwelkele erfenis en eeuwige bescherming. Dat biedt God aan de christenen. Dat vind je in die eerste 6 versen. Allemaal vaststaande feiten die de apostel geeft of eigenlijk verkondigt aan de christenen. Zegt, kijk, dat is wat dat God jullie geeft. Jullie zijn behouden, zelfs uitverkoren. God heeft jullie uitverkoren en heeft jullie allemaal die zekerheden gegeven. Een vaste hemelse erfenis. Dingen die vaststaan, die onverwelkelijk zijn, zo zegt de apostel het. Onverwelkelijke dingen. En laten we eerlijk zijn als we naar onszelf kijken. We hebben die rijkdom. God heeft het ons gegeven. En leven wij daarin? Ik moet eerlijk zijn aan mezelf, niet altijd. Ik heb het voor mezelf zo vergelijken. Laat ons zeggen, je koopt een formuliertje van de Euromillions, je vult je cijfertjes in en na de week kom je tot de conclusie, je hebt gewonnen. 100 miljoen. Broeders en zusters, even tussen haakjes, dus ik moedig jullie niet aan om te gaan spelen met Euromillions. Dat zeker niet. Je moet tevreden zijn met wat dat God geeft, dus, maar het is een voorbeeld. Maar je hebt 100 miljoen gewonnen. En als je dat formuliertje dan in een mooi doosje legt en je legt dat in de kast, dan ben je in principe ben je miljonair. Want je hebt het winnende formulier. Maar als je verder niks doet, ja, dan ben je wel miljonair, maar je bent een even grote sukkelaar als voordien. En zo leven wij als christenen ook soms. Wij zijn soms zo. God geeft ons alle mooie dingen. Staat zelfs in de schrift, gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is wat dat God ons heeft gegeven. En toch leven we soms zo armoedig met ons geloof. En laat ons eerlijk zijn, soms zo armoedig dat we bijna geen verschillen meer maken in onze huidige maatschappij. We zijn wel christenen. Als we geluk hebben, zeggen de mensen misschien van ons, oh, het is een goede gast, het is een brave mens. Maar stopt het daarbij? En als het daarbij stopt, ja, dan moeten we in ons eigen hart kijken en zeggen, wat scheelt er aan mij? Moet er iets veranderen met mij? Want ik heb die ontzettelijke rijkdom. Als je die 100 miljoen wilt hebben, dan moet je naar Brussel gaan. Dan moet je in je auto stappen en dan moet je naar Brussel gaan. En dan moet je zeggen op de lotto, hier, formulier, geef mij de poen. En dan kan je met dat geld gaan werken. Dan kan je ervan leven, dan kan je gelukkig zijn. Misschien, geld maakt niet gelukkig. Maar je moet er iets voor doen. En als christen moet je er ook iets voor doen. God heeft al die zegeningen gegeven in de hemelse gewesten. Een eeuwigdurende behoudenis, een uitverkoren geslacht zijn wij. Een eeuwige bescherming, dat heeft God ons gegeven. Maar je moet die dingen je eigen maken. Geloven en zeggen, God heeft mij dat gegeven, dat is van mij en daar wil ik ook echt naar leven. En broeders en zusters, spijtig genoeg moet ik u zeggen, als je dat doet, morgen is dat niet waar. Dat is een dagelijkse bezigheid, steeds weer opnieuw moet je zeggen, God, geef mij dat. Je staat 's morgens op en dan moet je gewed zijn. Heer, hou mij vast dat ik u vertrouw en dat ik geloof in de beloften die u mij hebt gegeven. En dat is niet altijd makkelijk. Want het rare is, van vers 1 tot vers 6, dan krijg je al die mooie beloften die God gegeven heeft. Maar dan gaat hij ook verder. In vers 6 Ik lees in de helft. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. In ene zin, vreugde en miserie. Ik heb zulke zinnen niet graag. Ik heb liever vreugde. We zijn begonnen deze morgen met te zingen, ik heb u lief. En uw genade is mij genoeg, hebben we ook gezongen. Maar soms stel ik mij aan mezelf de vraag, is dat echt in mijn leven zo? Heb ik genoeg aan Gods genade? En heb ik mijn Heer altijd lief? Ik zal het anders zeggen, ik zie mijn vrouw verschrikkelijk graag. Maar als ik haar nooit een keer geen bloemen koop, als ik haar nooit een keer geen kusje geef, als ik haar nooit een keer geen pranilke koop, als ik nooit een keer niet nafwas doe, een keer niet stofzuig, een keer niet dweil, noem maar op alle dingen, dan heeft mijn vrouw het volste recht van te zeggen, Johan, ik twijfel eraan of dat je mij wel lief hebt. Denkt u dat dat bij God anders is? Het is gemakkelijk in deze morgen, we zijn allemaal christenen onder elkaar, en het is makkelijk van te zeggen, Heer, ik heb u lief. En ik meen het ook. Dat is zo. En ik meen het echt dat ik zeg, ik heb aan uw genade genoeg. Ik meen het echt. Maar morgen sta ik terug in het dagdagelijkse leven. En dan heb ik zo... Nee, ik denk dat God dan heeft gezegd, kijk Johan, bewijs nu een keer hetgeen dat je zegt, dat dat ook waar is in je leven. En dat zijn beproevingen. Want het staat er heel raar, ik vond het heel raar dat er stond. Indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. Indien het moet zijn. Jongens, dat vind ik niet leuk. Hè. Indien het moet zijn. Soms laat God in onze levens dingen toe om ons verder te laten kijken dan onze neus lang is. Indien het moet zijn. Soms is het in ons leven nodig dat er een keer moeilijkheden moeten komen. Omdat we een keer verder kijken. Dat God zegt, kijk, praten is makkelijk, maar doen is moeilijker. Indien het moet zijn. Kijk eens ietsje verder als je neus lang is. Toon het een keer dat je mij lief hebt. Toon het dat die genade genoeg is. En het is niet altijd makkelijk. Ik geef dat toe. Want ik ben er niet om te zeggen dat u een verwinningsleven gaat hebben. Daarvoor ben ik hier niet. Als je christen wordt, dan heb je een moeilijk leven. Dan moet je keuzes maken. En niet altijd gemakkelijke keuzes. En de apostel die schrijft hier een brief aan mensen die het niet makkelijk hebben. Hè? Geloof dat, want die staan op de vooravond van een heel zware verdrukking. Ze zijn verstrooid. Ze staan alleen. Dus hij schrijft het niet aan mensen die het gemakkelijk hebben. Hij schrijft juist die moeilijke dingen aan mensen die het moeilijk hebben. Maar het rare is, wat dat ik vind, dat hij schrijft, het echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt. In de oude vertaling staat gelouterd. En louter wil zeggen, dus ze hebben de goud, ze smelten dat, en als dat gesmolten is, dan krabben ze daar de vuiligheid van af. En in het Oude Testament, dus voor het goud van de tempel, moest het 7 maal gelouterd worden. Ik ben al een tamelijk koppige vent. Moeilijke jongen, vraag dat maar aan mijn vrouw, ze zal dat ten volle beamen. Niet te veel vertellen, hè, Mientje. Maar 7 maal gelouterd, en dat doet God soms in ons leven. God kent ons door en door. Hij houdt van ons, zonder twijfel. En hij wil het beste in ons naar boven halen. Maar soms moet hij ons louteren. En dat wil zeggen, hij smelt ons. Smelten, moeilijkheden in ons leven brengen. En dan, als we gesmolten zijn, dan krabt hij daar de vuiligheid af. Maar soms moet dat 7 keer gebeuren. We zijn soms hartleers. En soms gebeuren er nog dingen, veel dingen. Maar God heeft het beste met ons voor. Hij wil het beste in ons naar boven halen. Daarom, we zijn hier niet altijd om te ontvangen. We zijn er om te geven aan deze wereld die in Jezus Christus nodig heeft. Dat is, gij zijt het licht van de wereld. Dat is onze boodschap. Ga heen, verkondig het evangelie of gans de wereld. We hebben hier gesproken over zending. Dat is wat dat God bedoelt. Ik moet niet naar Burkina Faso gaan. Dat heeft God mij niet gezegd. Maar ik moet wel in de straat waar ik zit en in de gemeente waar ik zit, daar mag ik verkondigen en daar mag ik de boodschap brengen. Dat is wat dat God mij zegt. Dat is God, wat dat God mij als opdracht geeft, tot nu toe. Dat kan veranderen. Maar ik moet geven. Dat is de bedoeling van elke christen. We moeten groeien. Als je na 40 jaar zegt, ik krijg nog niet genoeg, dan scheelt er iets. Dan scheelt er iets aan ons leven. En dat komt omdat we niet verder kijken dan onze neus lang is. En het verhaal van Petrus gaat nog altijd verder aan de christenen. In vers 8 staat, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Dat slaat op ons, duidelijk. Ik heb Jezus Christus nooit gezien. En toch geloof ik hem. En ik weet dat hij voor mijn zonde gestorven is. Ik weet dat mijn ziel bevrijd is van een eeuwige dood. Is dat mijn vreugde? Verheug ik mij dan nog in, ten volle? Sta ik 's morgens nog op en zeg ik, Heer Jezus, ik dank u voor dat offer. Is dat nog mijn dagdagelijkse vreugde, die bevrijding van dood en zonde? Verheug ik mij dan nog elke dag weer in? We vergeten het zo vlug. Want het is onze maatschappij, hoor. Ik neem jullie niks kwalijk en eigenlijk mezelf ook. Ik moet ook elke keer zeggen, joh, want soms stel je de zware dingen. Maar onze maatschappij heeft als het ware een God gecreëerd die altijd maar moet geven. Maar God geniet er zo van als wij aan hem geven. En dat moet niet veel zijn. Gewoon 's morgens opstaan en zeggen, Heer, ik dank u dat ik er mag zijn. Ik dank u dat u uw zoon voor mijn zonden hebt laten sterven. God geniet daar zo van onze dankbaarheid. God verwacht niet dat wij naar Afrika gaan en iedereen bekeren en al die prachtige dingen doen, wat dat wel nodig is. Zending is nodig. Maar God verlangt van ons soms zulke simpele dingen. Een stukje dankbaarheid. En God geniet er zo van. Weet u, als wij hier zingen, dan als het ware stijgt er een reuk van dank en lof op. God ter ere. En God geniet er zo van onze dankbaarheid. En dat moeten we terug leren. 'S morgens mee opstaan en 's avonds mee gaan slapen. Ondertussen gebeuren er wel verkeerde dingen. Maar weet je, dat is weer het prachtige. Dan kan je slaap op je knieën vallen. Nee. Sorry, ik heb het vandaag weer ten dele verknoeid. En daar geniet God ook van. Als wij onze zonden belijden, weet u, daar geniet God ook van. We staan er niet altijd bij stil, maar dat is echt zo. Als wij 's nachts of 's avonds of gelijk wanneer op onze knieën gaan en zeggen, Heer, ik heb het verknoeid, ik schiet tekort aan uw liefde, ik schiet tekort aan die genade. God geniet daar ook van. En dan geeft hij weer ruimschoots die genade. Dagdagelijks leven met Jezus Christus. Ik ga verder in vers 10. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn, bij monden van hen die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zoals de engelen begeerden een blik te slaan. Al de profeten van het Oude Testament hebben geprofeteerd over Jezus Christus. En zij begrepen het niet. Zij begrepen het niet. Ze wisten niet wat ze over spraken. Maar wij die hier nu zitten, wij mogen zien waar ze over geprofeteerd hebben. Wij mogen het begrijpen. Dat Gods volledige liefde, genade, geopenbaard is in Jezus Christus. Wij zitten hier als een geslacht van koningen en priesters. Zo heeft God ons gezegend in Jezus Christus. En soms gedragen we ons als armoezaaiers. En ik vind dat spijtig. En ik moet dat eerlijk toegeven, in mijn eigen leven is dat ook vaak zo. Het is niet omdat ik hier sta te preken dat ik het allemaal goed doe aan mensen. Dat is juist omgekeerd, hoor. Het is juist het omgekeerd, hoor. Het is genade van God dat ik hier mag staan. Want het is niet Johan dat spreekt, hoor. Het is als het ware God die Johan wilt gebruiken. Moest ik de keuze hebben, ik zou Johan niet gebruiken. Zeker niet. Klaarblijkelijk God wel. Waarom? Ik weet het niet, dat is genade. Waarom mag u hier zitten? Waarom bent u bevrijd van zonde en dood? Waarom mag u uitkijken naar dat eeuwige leven van God? Puur genade, zijn liefde. En de profeten die snapten het niet. Ze hebben het geprofeteerd ten dienste van ons. En wie zijn wij dan dat wij nu gaan zeggen, ik moet krijgen. Nee, wij moeten geven aan deze wereld. Geven. Ik weet het, we hebben een maatschappij die volledig egocentrisch is geworden en egoïstisch is geworden. Maar als christenen moeten we ons daar tegen gaan verzetten. En dan krijgen die mensen die daar in die, toch in die moeilijke omstandigheden leven, toch eigenlijk een aantal opdrachten. Omgord dus de lenden van uw verstand, wees nuchter en vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien der persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze de tijd uw vreemdelingschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard terwille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. De tekst is heel duidelijk. Wees heilig, want ik ben heilig. En ik kan u verzekeren, aan die christenen in die tijd hadden een moeilijk leven. Want ze stonden onder verdrukking, verstrooid, alleen. En toch zegt de apostel tegen hen, wees heilig, want ik ben heilig. En waarom? Omdat ze vrijgekocht zijn met het bloed van Jezus Christus. Het is ietsje meer als zeggen, Heer, ik heb u lief. Uw genade is mij genoeg. Ik wil u volgen. Want ik ben eerlijk met mezelf, hoor. Er zijn veel liederen die ik bijna niet durf zingen. Maar door de genade van Jezus Christus, dat ik mag weten, ik ben vrijgekocht. Door zijn Heilige Geest mag ik beseffen, ik mag het doen. Ik heb die vrijheid, ik mag het doen. Omdat ik weet, God houdt mij vast. En zijn genade is veel groter dan mijn falen. Zijn liefde is veel groter dan mijn begrijpen. En dat vind ik zo mooi aan God. Die genade die hij ons geeft, elke dag weer de kracht om door te gaan. Maar we moeten echt ook eens leren van het te doen in ons leven. Het zijn maar kleine dingen hoor. God verwacht van ons niet, ik zal het anders zeggen, God verwacht van mij niet die heel grote dingen. Hij weet hoe zwak dat ik ben. Hij weet het. Hij weet hoe dat je in elkaar zit. Maar het beetje dat ik kan doen voor God, ik moet soms niet leren doen. Volgen. Een ontzaglijke genade die Christus mij gegeven heeft. Wees heilig, want ik ben heilig. Hoe dikwijls bidden wij, Heer, wilt u mij echt heilig maken? Ik weinig. Ik bid ervoor, Heer, wilt u geven dat ik een mooi leven mag hebben? Allee, dat bid ik nou niet, maar Heer, wilt u ik bid voor mijn kinderen, ik bid voor mijn vrouw, ik bid voor mijn gemeente, ik bid voor mijn gezin. God moet altijd maar dingen doen in mijn leven. Maar ik zeg, als ik zeg, Heer, wilt u me heiligen? Goh, maar dan weet ik dat er loutering aan te pas komt. Hè. Want dan moet er vuiligheid uit mijn leven. Dan moet er vuiligheid uit. En dat heb ik niet zo graag. Ik heb dat niet graag. Want dat doet pijn. En vooral, we leven in een moeilijke tijd. Ik ga niet rond de dingen ronddraaien. We leven nu in een moeilijke tijd. Weet u, ik heb dus gelezen van een Chinese gelovige. En dus die zei, ja, die Europeanen die hebben altijd medelijden met ons. En, maar dat zit zo in elkaar gezegd. Die Chinezen zei, wij zien de vijand komen. Jullie zien hem niet komen. De vijand valt altijd aan in onze rug. Hier in België valt de vijand aan in de rug. We zien hem nooit niet komen. Het is onze luxe, het zijn al de dingen rondom ons. Ja, wie is hier de vijand? Ik zou het niet weten. Maar heel vaak krijgen we een mes in onze rug. En dan zeggen we, amai, dat had ik niet zien komen. En daar moeten we op letten. Daar moeten we echt op letten. Levensheiliging. Heer, reinig mijn leven. Maak me heilig. Niet altijd een gemakkelijke vraag. En toch, ik denk dat het eigenlijk het verlangen van God is dat we dat toch ook vragen. Dat we zeggen, Heer, kuis op wat er in mijn leven, wat er niet hoort. Dat ik bekwaam ben om te geven, te bemoedigen, te leren, te onderwijzen. Dat ik het verschil mag maken in deze maatschappij. En in vers 22 staat, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongewenste broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief als wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levend en vrijblijvende woord en blijvende woord van God. Gelukkig dat dat daar staat, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt. Weet u, het is een dagelijks proces. Als ik zeg, Heer, maak mij heilig, maak mij rein, maak mij heilig, dan weet ik dat dat niet lukt. Ik ken mezelf te goed, ik klop. Maar als ik elke avond mag zeggen, Heer, kijk, dat en dat en dat is er gebeurd, dan weet ik dat ik terug mag gaan slapen en dat ik heilig ben en dat ik rein ben. Dat is die genade van God. En elke dag weer opnieuw mag ik opnieuw beginnen. Weet u, dat is die ontzaglijke liefde van God, dat je elke dag opnieuw mag beginnen. Je kan het niet verknoeien voor God. En weet je, voor mij is dat een van de prachtigste boodschappen die er is. Dat ik kan niks doen dat God zegt, en nu heb ik je niet meer lief, Johan. Dat is voor mij zo bemoedigend, dat ik elke dag weer opnieuw mag beginnen. Oh jongens, ik kan het niet verknoeien. Als mijn hart maar recht naar God is. Want dat vraagt God. God vraagt van mij niet, Johan, ik wil dat alles perfect en zo en zo en zo is. Nee, dat vraagt God niet. God vraagt van mij, Johan, is je hart recht voor mij? Ben je eerlijk met mij? En dat is alles wat dat God van mij vraagt. Dat hart van mij van hem is. En God weet hoe dat ik in elkaar zit. Hij weet wat ik in de fout ga. Hij weet het. Dat is, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt. Dat is wat dat God van ons vraagt. Oprecht, ons hart oprecht naar hem laten komen. Weet u, dat is zo'n bemoediging voor mij, dat ik het niet kan verknoeien. Dat is zo'n bemoediging. En dan staat er ook, heb dan elkander van harte en bestendig lief als wedergeborenen. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en blijvende woord van God. Weet u, dat is wat dat God van ons vraagt, elkander lief hebben. Weet u, het is zo gemakkelijk om de mensen Irak en Iran lief te hebben, de Afrikanen lief te hebben, de Chinezen lief te hebben. Weet u, dat is voor mij zo gemakkelijk. Omdat ik er niet mee moet handelen. Ze lopen hier niet rond. Maar mijn broeders en zusters in Geersbergen, dat is een andere koek. Want die lopen voor mijn voeten. Daar moet ik elke week mee handelen. Dat zijn anderen, want die ken ik wel goed. Als ik zeg, die heeft wel scherpe kantjes, amai. En die en een broeder. En een vrouw die zegt nu al in haar eigen, en die en dat daar van voren staat. Ook scherpe kantjes. Weet je, als je elkaar kent, dan is het soms moeilijk om elkaar van harte lief te hebben. Omdat je weet wat er soms misloopt. En dus soms heb je zoiets van, dat hem nou een keer zwijgt. Weet u, je kent elkaar. Chinese liefhebbers makkelijk. Moet er niet mee handelen. Ze zijn er niet. Tuurlijk, een andere kant is ook waar. Hè? Als ik ze lief heb. Zending. Het zijn centen dat u daarin steekt, maar soms, ik denk dat God er naar kijkt als dat u aanbidding daarin steekt. Dat is ook belangrijk. En dan komt er iets heel belangrijk. Want, in de helft van vers 23, want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Broeders en zusters, u mag de bloem zijn en ik ben het gras. Maar allebei zullen we verdorren. Allebei zijn wij op weg naar onze hemelse bestemming. Waar dat de apostel mee begonnen is. Hij heeft gezegd, kijk, jullie hebben een hemelse bestemming. En dat is waar dat ik u vandaag wil toe oproepen. Tussen vers 1 en het laatste vers, dus vers 25, zijn er veel dingen gezegd. Maar eigenlijk wil ik u te oproepen dat u heel vast met uw voeten op de aarde staat, maar met uw hoofd in de hemel. Werken, wat dat God u opdraagt, met de voeten op de aarde, maar met het hoofd in de hemel. Nooit vergeten dat wij een eeuwige bestemming hebben. En als u dat vasthoudt, ik heb een eeuwige bestemming en ik heb een God die mij desondanks alles lief heeft, ik denk dat ons christen zijn er dan anders gaat uitzien. Dat er dingen in ons leven gaan veranderen. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Het is Gods woord. Gods woord. En hoe gaan wij ermee om? Je zou kunnen zeggen, ah ja, Johan, dus de apostel heeft een brief geschreven aan de Joden in de verstrooiing. Dus dat is niet voor mij. Ja, dan smijten we de brief van Petrus eruit. En de tweede brief ook, want die is waarschijnlijk ook aan de Joden geschreven. Ja, als we dan toch bezig zijn, smijt er dan Genesis ook uit en smijt er dan Openbaring ook uit en uiteindelijk hou je niks meer over. Gods woord is zo belangrijk. En voor het ene feit dat Gods woord zegt, kijk, God heeft zijn zoon voor onze zonden laten sterven, heeft ons bevrijd, omdat hij ons al de rijkdom die in de hemelse gewest is, zou kunnen geven. En dan is de vraag, hoe gaan wij ermee om? Zijn we gevers? Of zijn we nemers? En die vraag moeten we ons stellen. En ik weet het. Dus ik bid God, Heer, alsjeblieft, maak van mij een gever. Niet altijd meer een nemer. Maak mij een boodschapper in deze wereld. Iemand die geeft, die het verkondigt. En ik weet, Hij zal genade geven. En Hij zal die starten geven. En Hij zal ons reinigen. En Hij zal ons heiligen. Omdat zijn woord het zegt. En als God dat zegt, dan wil ik het vertrouwen. Want het woord des Heeren blijft in eeuwigheid. Daar wil ik mij aan vasthouden. Zijn woord is vast en onwankelbaar. Daar wil ik mij aan vasthouden. En broeders en zusters, ik heb tot mezelf gesproken, streng. Ik heb misschien tot u gesproken, streng. Neem gewoon mee naar huis waar u door aangesproken bent. En wat dat van Johan is, laat dat liggen. En wat dat u denkt had van de geestes, neem het mee naar huis. En denk, overdenk het. Amen.